Goedemorgen gemeente in Papendrecht. Dank u. Fijn om hier te zijn en samen het woord te gaan openen. We hebben al heel wat gehoord en gezongen. Geweldige overwinningssfeer, vind ik. En dat mag ook een weekje voor de kerst. Want we hebben een grote God en hij was nog heel klein toen hij geboren werd uiteraard. Maar hij is getoond wie hij is en heeft ons verlost. En dat is fantastisch. Zullen we samen de Heer vragen om zijn woord te openen. Heer Jezus, we willen u danken dat we over u mogen zingen. Niet over iemand anders, Heer, maar over u alleen. Niet alleen op zondag, maar ook morgen. Straks met de kerstdagen en als we het nieuwe jaar ingaan. We gaan met u en met u alleen. Wilt u ook spreken, Heer? Wilt u de spreker zijn deze morgen? En wilt u geven dat onze aandacht getrokken wordt naar de Heer Jezus zelf? In Jezus' naam. Amen. De donkere dagen voor kerst. Nou, het valt nog mee. Maar het zijn altijd van die dagen waar je een bepaald gevoel bij krijgt. Niet een donker gevoel, maar ik kijk toch altijd uit naar het nieuwe jaar. Ik begin zo'n beetje af te tellen altijd. Zo rond 1 december, dan begin ik altijd af te tellen. U ook? Niet naar de kerstdagen eigenlijk, maar naar 1 januari en dan gaan we weer de goede kant op. Van de week is het de langste nacht, geloof ik. En dan gaan we weer de goede kant op. Is dat vandaag, geloof ik niet? Ja, dat is vandaag. Ah, ik had wel zo goed geslapen, ik denk. Lang, maar. Nog 11 dagen en dan is het oliebollen. Tenminste bij mij thuis. Als enige in België, want de Belgen kennen dat niet. Maar bij u ook, hopelijk. En nog 89 dagen heeft de app van mijn zoon mij verteld, dan is het lente. Nog 89 dagen, yes. Dat is toch fantastisch, hè? Elk jaar opnieuw. Maar eerst nog eventjes de donkere dagen van de laatste dagen van dit jaar. En ook voor de kerst, donkere dagen, want het wordt geen witte kerst. Het zal een groene kerst zijn. Het wordt donkerder dan sneeuw. En ik heb mij zo van de week een beetje afgevraagd van hoe waren die laatste dagen lang geleden voordat het kerstfeest werd. En al die andere feestdagen. Ik denk op de laatste dagen voor de eerste kerst, dus voordat Jezus echt geboren werd, waren heel gewone dagen. Er lag geen sneeuw. Het was heel gewoon. En behalve voor Maria. Maria had het gevoel dat er iets ging gebeuren. Toch? Ja, dat lijkt me logisch. Als je 9 maanden zwanger bent, dan denk je, nu komt het. Dus voor haar was het een heel speciale tijd. Die laatste dagen voor kerst. De laatste dagen voor Pasen waren ook natuurlijk speciaal. Dat waren dagen van droefheid voor de discipelen. Totdat de opstanding kwam. Toen bleek dat het heel ergens anders op uitdraaide. De laatste dagen voor Pinksteren 2000 jaar geleden waren ook heel gewone dagen. Niemand had iets in de gaten, behalve de discipelen. De discipelen hadden gehoord, je moet wachten, want binnenkort komt de belofte van de Vader. En niemand had iets door, totdat de Pinksterdag kwam op het grote plein in Jeruzalem. En zo zal het ook zijn de laatste dagen voor de wederkomst. Het zullen heel gewone dagen zijn. Niemand heeft iets door. Het zal zijn, zegt de Heer Jezus, als in de dagen van Noach. Ze hadden ook niks door. Totdat hij komt en elk oog hem zal zien, behalve voor ons. Mag ik u voorlezen het laatste hoofdstuk uit de 2e Petrusbrief? Want dat is een hoofdstuk wat gaat over die laatste dagen. En dat hoofdstuk staat er op dat wij zouden zijn voorbereid op die laatste dagen. 2 Petrus hoofdstuk 3. Daar staat dat Petrus schrijft: dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. En in beide tracht ik u zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan het gebod uw apostelen en van de Heer en Heiland. Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de Vader ontslapen zijn, blijft het alles zo, als het van de beginnen der schepping af geweest is. Want willens en wetens, zegt Petrus dan, ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Dit ene mag u niet ontgaan, en ons dus ook niet vandaag, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis vergaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Vol verwachting, u spoedelde naar de komst van de dag Gods, de wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Want wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Geliefde, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat gij niet door de dwaling der zedelozen meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag in de eeuwigheid. Wauw. En daar moet ik nog iets over zeggen. Tja, staat er allemaal. Lang geleden op papier gezet. Allemaal ook voor deze dagen. Want de laatste dagen staan voor de deur. Ik heb vorige week eens op YouTube gekeken. En gegoogeld op the judgment, the coming judgment of the Lord. Je kent dat wel, de komend oordeel van de Heer. En tot mijn grote verbazing en schrik bleek dat als je dat intypt, de eerste 37 filmpjes die dan verschijnen, gemaakt zijn door de islam. En het 38ste filmpje was een christelijk filmpje. Ik heb ze geteld. Onvoorstelbaar. Alsof wij het vergeten zijn wat er komt. Zij niet. Dat kan niet. Het zou andersom moeten zijn. De eerste 37 filmpjes door ons en misschien nog eentje door een andere godsdienst. Wij mogen het niet vergeten. Petrus zegt, ik wil uw herinnering wakker houden. Ja, dus als u een filmpje kunt maken, zet het erop. Dan stijgen we in aantal. Ja, want dat zou moeten. De christenen zouden bekend moeten zijn. En de eerste hits zouden op uw YouTube christelijk moeten zijn. Wij zijn mensen met verwachting. Wij kijken vol verwachting uit, niet met schrik, naar die geweldige komst des Heren. De Bijbel staat er vol van. Dat zal de dag zijn straks, dat God zegt, en nu is het afgelopen met alle kwaad. Geen onthoofdingen meer. Geen aanslagen. In Peshawar of in de synagoge in Jeruzalem. Geen corruptie meer, geen machtsmisbruik. Het einde van alle godsdiensten op 1 dag. Stel je voor. Iedereen droomt daarvan. En daarom is het een geweldig belangrijk onderwerp. En mensen, die dag komt geen dag te vroeg en geen dag te laat. Handelingen 17 zegt, God heeft die dag aangekruist in zijn agenda. Menselijk gesproken, uiteraard. Ja. Hij heeft een dag bepaald, staat daar, waarop hij de hele wereld rechtvaardig zal oordelen door een man, u kent het allemaal, door Jezus zelf. Die dag staat in zijn agenda. Misschien in 2015. Dan is dit de laatste kerst. Geniet ervan. Ja, stel je voor dat het zo is. Dat is geweldig. Ik heb wat nagedacht over die laatste dagen die misschien voor de deur staan. En wat voor kenmerken die dagen zullen hebben. Ik heb er 10 voor u opgeschreven. De Heer Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Dus we weten nog niet alles, maar we weten iets. Want als we teruglezen in Genesis 6 en 7 over Noach, dan weten we ongeveer, zo zal het ook zijn in onze dagen. Of in de laatste dagen. Wanneer dat ook zal zijn. En dat is goed. Want je kunt je vandaag niet alleen in je Bijbel lezen, maar ook op het journaal zien. En morgen weer beleven op je werk. En wat je ook doet. Je kunt die dingen al zien komen. Ik geef u de 10. De eerste is dit. Het zullen dagen zijn waarin het aantal hebzuchtige predikers zal toenemen. Kent u die mannen? Ze zijn ook in Nederland. Je kunt ze uitgebreid zien op YouTube. Mensen die meer bankbiljetten hebben dan bladzijden in hun eigen Bijbel. Ja, die staan hier te preken, niet voor u, maar voor hun eigen bankrekening. En die zijn er vandaag ook in Nederland. En dat neemt toe. Want er is veel geld te verdienen in het evangelie, denken ze. De tijd zal toenemen, het aantal mensen zal toenemen die dat doen. Petrus schrijft daarover. Dat is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Dat was 500 jaar geleden ook al zo. Wist u dat? 500 jaar geleden was er een club ergens in Italië die zei, nou, we willen een grote kerk bouwen op het Sint-Pietersplein. Daar hebben we geld voor nodig, maar dat hebben we niet. Weet je wat we doen? We gaan u als eenvoudige zielen vertellen dat als je nu je muntje in het offerblok doet straks, dat je zieltje in de hemel springt. En als dat gelukt is, dan kunnen wij de kerk bouwen. Dus niks nieuws onder de zon. Dat was toen ook al zo. Er is veel geld te verdienen met de dingen van de Heere God. En dat zal toenemen in de laatste tijden. De tweede kenmerk van die tijd is, er zullen oorlogen zijn en aardbevingen. Dat weten we allemaal, het zal allemaal toenemen, zegt de Heer Jezus. Toenemen, hongersnoden, besmettelijke ziekten. We hebben nu ebola, het is nog maar klein, vergeleken op wat er misschien nog komt. Wereldwijde epidemieën. Het zal toenemen. Ik las een verslag van over hoe het nu is. Er zijn 211 landen in de wereld. Is dat 211 landen? 11 daarvan zijn op geen enkele manier betrokken bij een oorlog op dit moment. Er hoort Nederland dus niet bij, want wij zijn wel betrokken bij oorlog. Wij leveren wapens en we zijn wel betrokken. Maar er zijn maar 11 landjes over op dit moment die niets te maken hebben met een of andere oorlog. Van de 211. En als u gaat naar New York en u gaat voor de deur staan van de Verenigde Naties, hun gebouw, dan ziet u daar een groot plakkaat staan met een prachtige tekst. Prachtige tekst. Ik zal u die voorlezen, want die komt uit de Bijbel. En ze hebben daar een prachtige tekst aan de muur geplakt met eigenlijk de doelstelling die zij hebben als Verenigde Naties. Daar staat dit. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Nou, dat is een prachtige tekst, vindt u niet? Klopt niks van hoor. Want dat is Jesaja 2 vers 4b. Maar vers 4a staat niet op de deur in New York, want daar staat dit. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken. En dan zal dat allemaal gaan gebeuren. Dus de Heer Jezus wordt niet genoemd in New York. Alleen maar hun droom. Zij gaan het doen. Nee, zegt de Bijbel, hij gaat het doen. Als hij terugkomt, dan komt er pas vrede in deze wereld. Niet door de Verenigde Naties. Die zullen van teleurstelling in teleurstelling vallen. Als nog minder landen bij die 11 horen die niets met oorlog te maken hebben. Ten derde kenmerk, Petrus spreekt daarover op de Pinksterdag 2000 jaar geleden. Gekke Pinksterpreek. Ik zou een andere houden, maar hij zei dit. Hij zei dit, de maan zal rood kleuren, voordat de grote dag des Heren komt. Petrus wist ook al iets over de laatste dagen. Hij zei, zo zal het zijn. Nou, dat heeft niks te maken met die prachtige maan die u straks ook boven de Lek kan zien hier. Of ook boven de Noordzee, prachtig en een kerstkaartje van maken. Dat is een beetje rood. Maar dan zal die bloedrood zijn. Petrus sprak erover de Pinksterdag, zeg. En de mensen kregen schrik en die zeiden, wat moeten we dan doen? En zeiden, oh, ik heb een mooi antwoord. Bekeert u en stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gezult behouden zijn. Dat zei hij toen. Bekeert u en vertrouw op de Heer Jezus. Vierde kenmerk is dit, dat het misbruik van Gods naam zal toenemen. Nou, dat is niks nieuws, dat weten we allemaal. Heel Papendrecht vloekt, toch? Dat doet iedereen. Dat is normaal Nederlands tegenwoordig. Ik vraag het elke dag, heb je wel eens gevloekt? Nou, dat er nog nooit iemand zegt, nee, dat doe ik niet. Ja, een paar moslims, die doen dat nooit. Maar de anderen wel. Dat is heel normaal Nederlands. En ik vraag dan wel eens, vind je het niet gek dat we geen enkele andere naam gebruiken daarvoor? Tja, waarom gebruiken we niet de naam van Hitler of Saddam Hussein of Osama Bin Laden of een andere crimineel? Of jouw naam? Nee. En ja, zeggen ze, dat is eigenlijk wel raar, ja. Dat zeggen niet christenen zelf. Dat is wel raar dat we de enige heilige naam misbruiken en de andere onheilige namen niet. Er is geen enkele moslim die de naam van Mohammed misbruikt. Hij laat het wel uit zijn hoofd. En doet het ook maar niet. Heeft u grote problemen als u dat gaat doen. Maar het is bij wet goedgekeurd dat we Gods naam misbruiken. Dat is gek, hè? Dat is gek. En dat zal toenemen. Steeds meer en meer. Het vijfde kenmerk is dat er een steeds grotere acceptatie zal zijn van homoseksualiteit. Zoals in de dagen van Noach, Lot. En u kent al die verhalen. Het wordt heel normaal. Het wordt heel normaal. De gay parades lopen door onze straten. Het was niks nieuws, anders altijd geweest. Aan het einde van een cultuur zie je die dingen altijd omhoog komen. In Amerika, las ik, is een bakker. En die heeft een dik proces aan zijn broek gekregen. Waarom? Omdat hij weigerde een bruidstaart te maken voor twee mannetjes. Ja? Hij weigerde daar twee mannetjes boven. Of twee vrouwtjes, zegt hij, doe ik niet. Dik proces, dat is niet de voorganger van de kerk. Dat is niet de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat is de bakker. De bakker. Dus als u bakker bent, pas op wat u bakt. Ja? Want u kunt een proces aan die broek krijgen. Niet alleen slagroom, maar ja. Dat kan gebeuren. Vandaar. En dat wordt steeds normaler. Het wordt steeds normaler. Dat is een kenmerk van de laatste tijd. Nummertje 6 is dit. Het zal een tijd zijn waarin de religieuze schijnheiligheid toeneemt. Er zal veel godsdienst zijn. Godsdienst is in. Heel in. Ook onder de jongeren vandaag. Religieus, spiritualiteit, heel in. Heeft niks te maken met God, maar dat soort dingen zijn heel in. Een schijn van heiligheid. Een schijn van godsvrucht, noemt de oude vertaling dat. Een schijn. Het is niet echt. Het is een dubbel leven. Kan ik ook hebben, hè? Kunt u ook hebben. En soms hebben we dat. We zeggen dit, we preken dit en we doen dat. Heel gemakkelijk. Dubbel leven. Heel gemakkelijk. Moeilijk, hè? Het is moeilijk om een man of een vrouw te worden van één richting, één ding, één weg. En integer te zijn. Moeilijk. Maar dat zal toenemen. Het dubbele zal toenemen. Puntje 7 is dit. Er zal een grotere ontkenning komen, heb ik hier voorgelezen in 2 Petrus hoofdstuk 3, van schepping en zondvloed. De historische feiten. Zal steeds en steeds meer ontkend worden. Niks nieuws. Kijk maar in de schoolboeken van uw eigen kinderen. Staat het allemaal in. Toch? Dat is heel normaal, dat zal toenemen. En je wordt voor gek verklaard als je nog iets anders gelooft. Ik sprak een student in Maastricht op straat. En hij vroeg wat ik dan zo geloofde. En op dit punt. Ik zeg, nou, ik geloof de schepping. En toen hij keek mij aan. En hij zei dit. Meneer, dat er nog zulke domme mensen als u bestaan. Heeft u eigenlijk wel eens iets gelezen? Nou, het is altijd goed aan zelfreflectie te doen. Kijk, ja. Gek, hè? Ja. Nou, we hebben elkaar een verdere fijne dag gewenst. En toen sprak ik een andere student. En ik gaf hem een kaartje met een film op. Hij zegt, nou, meneer, ik zal een keertje kijken. Maar ik ben benieuwd hoe snel ik dat filmpje van u weer afzet. Toen zei ik, nou heer, ik heb even een bemoediging nodig. En ik liep 2 minuten de andere kant op. En er kwam een student, een Spaans meisje. Studeerde in Maastricht. En ze had net gejokt, ze had het koud, was een koude wind. Ze stond eigenlijk koud te vatten, maar ze bleef een kwartier lang luisteren. Ze was super open voor het evangelie. Ik denk, dank u heer, dat was de bemoediging die ik even nodig had. Ja? Het kan nog vandaag, maar de spot zal toenemen. Het zal toenemen. Ik vraag wel eens, waar komt alles dan vandaan? En was een student, die zei tegen mij wel, dat de eerste bacteriën, die kwamen van een andere planeet. En toen vroeg ik, ja, hoe komen die bacteriën dan op die planeet? En toen zeiden ze, nou, die komen weer van een andere planeet. Toen werd ik maar gestopt. Ik denk, dit gaat lang duren waarschijnlijk. Dit gaat lang duren. Wat een onzin. Dat is de wetenschap. Andere jongen zei, alles komt uit de wetenschap. Wat? Ik heb gezegd, nou joh, als God jou geen hersens had gegeven, was er helemaal geen wetenschap. Toch? Tja, gekke dingen. Dat zal toenemen. De verdwazing. Allemaal onder het mom van wetenschap. Nummertje 8 is de angst, de grotere angst zal komen onder de mensen. Schrik voor de toekomst zal toenemen. Vraag het maar eens. Bent u bang voor de toekomst? Moet je opmerken. Ja, niet alleen voor een pensioen, maar ook voor het milieu en alles wat er gaat gebeuren. Steeds meer zal die angst toenemen. En nummertje 10 is, de mensen zullen de waarschuwing van het evangelie steeds meer negeren. Steeds meer negeren. Vandaag zijn er nog kansen, gelukkig. Ik ga daar morgen weer van genieten. Net voor de kerst. Om toch weer te merken dat er sommige mensen open zijn en zeggen, ik heb het nooit gehoord, maar wat fijn. Maar het grootste kenmerk eigenlijk van die dagen, van Noach, is dit. En dat zal ook in de toekomst zo zijn. Onverschilligheid. Apathie. Dat zal toenemen. Dat was bij Noach ook. Ze stonden buiten. Ha, ha, ha. Zie je die man met zijn boot? Hij ligt nu in Papendrecht, de boot. Ja. Ha, 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 ha. Ja, we zullen wel zien, meneer. Ja. Dat zal toenemen. En ik ontmoet van dat soort mensen ook wel eens. En ik dacht wel, ik had laatst een bijzondere ervaring met een man en ik zou u dat eigenlijk willen vertellen vanochtend. Ik heb het opgeschreven. Dus het is een waar gebeurd verhaal, ga ik u nu voorlezen. Ik weet het zeker, want ik was er zelf bij. Dus het is een waar gebeurd verhaal. Ja? Luistert u maar. Het is ook altijd mooi met de kerstdagen om een verhaal voor te lezen, toch? Dat hoort zo met de kerst. Ik heb erboven geschreven, koffie en bier. Het was rustig op het Belgische stationsplein. Ik liep richting eerste perron om daar even te kunnen gaan genieten en zitten met mijn warme koffie en koek die ik zojuist in het winkeltje aan de overkant had aangeschaft. En daar zag ik hem zitten, een wat slordig geklede vijftiger. Waarschijnlijk wachtend op zijn trein, alleen op een bankje dat voor twee mensen was bedoeld. Ik nam mijn eerste slokje hete koffie en hij zei, smakelijk, duidelijk verlegen om een praatje. Dank u, zei ik. Wel, ik hoefde niet veel vragen te stellen, want hij vertelde en hij vertelde en hij vertelde. En als hij zijn hoofd in mijn richting wendde, dan rook ik een bekende biersoort. Hij kon dat merk duidelijk ook appreciëren. Toen hij mijn Nederlandse accent opmerkte, vertelde hij dat hij gestudeerd had. Romaanse en Germaanse talen. Hij vond dat Nederlanders geen Frans konden. Ik zei dat ik dat met hem eens was, maar dat hoorde hij niet. Ik ben jarenlang beëdigd tolk geweest, zei hij. Moest overal naartoe in Europa. Maar die tijd was voorbij. Er was niet veel meer in zijn leven. Zijn vrouw ook niet meer. Gelukkig kwamen de kinderen nog wel eens langs. Hij had nu een wat saaier baantje op een kantoortje. Dat betekende dat hij hier nu elke dag een uurtje moest zitten wachten op zijn trein om naar huis te gaan. En als je hem zo zag zitten, na zijn kantoortas, waar waarschijnlijk niets anders in zat dan zijn lege boterhammendoos, dan kon je niets anders concluderen dan dat hij helaas wat verkeerde wissels had genomen in zijn leven. En zo was hij op een verkeerd spoor geraakt. De kleur was duidelijk uit zijn leven verdwenen. De geur was duidelijk toegenomen. Hij vroeg mij wat ik zo al deed in mijn leven. Was meer een beleefdheidsvraagje. Ik zei hem dat ik met jongeren praatte op straat, om hen het gevaar van verkeerde wissels te laten zien. Hij vond het heel interessant, maar geloofde niet meer in die ene grote stationschef. Ik heb hem nog aangeboden om eens langs te komen en hem voor te lezen uit het spoorboekje, onder het genot van een koffietje en een koek. Maar dat hoefde niet. Hij bedankte mij voor het aangename gesprek. Mijn koffie was leeg en mijn koek ook. Mijn koek was op, de zijne ook, had ik de indruk. Ik wandelde het perron af en even later zag ik hem ook wegsloffen. Samen met zijn lege tas. Ik dacht dat hij op zijn trein zat te wachten, maar hij had waarschijnlijk besloten om toch nog eerst wat rond te dolen in de stad. Een ongelukkig mens, duidelijk de weg kwijt. Zoals zoveel anderen in dat station. 2000 jaar geleden liep er een andere vreemdeling langs de straat. Hij keek wat rond en toen zag hij hem zitten, alleen bij het belastingkantoor. Naast hem stond zijn tas. Daar zat duidelijk meer in dan een lege boterhammendoos. Hij was welgesteld, want vroeger had hij een interessante job gehad. Nu niet meer, hij was veel kwijtgeraakt, veel vrienden. Alleen zijn kinderen kwamen nog wel eens langs. Hij rook niet naar bier, maar hij rook naar alleen. Zijn gezicht was verhard, waarschijnlijk door die vele aanvaringen die hij had gehad met de anderen. Aanvaringen die altijd weer om hetzelfde draaiden, de centjes. En daar wordt een mens hard van. Ik ging erbij staan en probeerde iets van het gesprek op te vangen. Ga met me mee, zei de vreemdeling. Hij zei dat op een manier die je de indruk gaf dat hij de man al kende. Tot mijn grote verbazing stond de man op, nam zijn tas mee en samen liepen ze weg. Niet veel verder gingen ze samen een huis binnen. Zo'n huis dat je wel meer vindt in een stationsbuurt. Verpauperd en duidelijk een plek waar zaken gebeuren die het daglicht niet konden zien. Ik stond stil aan de overkant. Daar stonden nog wat anderen, keurig geklede heren. Ze keken ook naar dat huis. Ik ging zo dicht mogelijk in de buurt staan om te horen wat ze zeiden. Ze kenden de man wel, die daar juist met die vreemdeling dat bedenkelijke pand was binnengegaan. Lekker stelletje daar binnen, zei de een. Ik zou daar niet aan tafel willen zitten, zei de ander. De burgemeester die zou moeten beslissen om zulke panden af te breken. Het is gewoon een schande voor de buurt. En zo babbelden ze nog een half uurtje door, ondanks de hitte van het middaguur. Plotseling ging de deur aan de overkant weer open en kwam die vreemdeling samen met de man weer naar buiten. Nu zonder tas. Ze staken de straat over en kwamen bij ons staan. Verbazing alom. En viel een groot stilte. Maar het vreemdste van al was wat er toen gebeurde. De vreemdeling deed zijn mond open en bleek precies te weten wat er zojuist gezegd was door de heren aan de overkant. En dat terwijl wij toch zeker op 10 meter van de deur stonden. Hij bleek een soort dokter te zijn. Mannen, zei hij, je moet 1 ding goed begrijpen. Ik ben niet naar jullie stad gekomen om met mensen te gaan eten die zich lekker voelen. Eigenlijk ben ik alleen gekomen voor zieke mensen. En jullie vriend, die ik zojuist bij het station heb ontmoet, is ziek. Terminaal ziek. Ik zag dat direct aan hem. Ik heb hem dat toen ook verteld, want hij wist het zelf niet. Toen ik hem vertelde wat zijn ziekte was en hoe ernstig het was, wilde hij direct met me mee. We hebben samen gegeten en over zijn ziekte gepraat. Mijn diagnose bleek volkomen juist te zijn. Maar nu kan ik jullie vertellen dat hij sinds 10 minuten weer volledig gezond is. Verbazing verspreidde zich over alle gezichten om mij heen. Dodelijk ziek en dan in 10 minuten genezen? Een smalende lach begon zich op de meeste gezichten af te tekenen. En toen deed die vreemdeling nog een bijna vreemdere uitspraak. Hij zei dit. Als iemand van jullie wil toegeven dat hij eigenlijk ook ziek is, dan nodig ik hem uit om met mij mee te gaan. Het is niet ver, gewoon hier aan de overkant. Vele gezichten vertrokken. Er viel een kille stilte. Totdat de man naast mij het woord nam. Sorry meneer, maar u vergist u. Wij zijn niet ziek. En u hoeft uw kostbare tijd ook niet aan ons te besteden. U kunt beter uw diensten aanbieden aan uw vrienden daar aan de overkant. En bovendien is het onze persoonlijke voorkeur om ons in een andere gelegenheid op te houden dan in het huis waar u zojuist heeft geluncht. Een instemmend gemompel steeg op uit het groepje welgeklede heren. Eén voor één pakten ze hun tas op en sloften weg. Ze hadden besloten om nog wat rond te dolen in de stad. Om daar weer heerlijk verder te babbelen met de gezonde mensen. Een van die mannen bleef nog even bij mij staan, duidelijk verward over wat hij zojuist had gehoord. Ook over wat hij nu moest doen, welke wissel hij moest nemen. Iets binnenin hem zei dat hij met die vreemdeling moest meegaan. Maar aan de andere kant zag hij zijn vrienden, die inmiddels op de hoek van de straat gekomen waren, op hem wachten. Hij keek mij aan met vragende ogen en zei, wat zou u doen meneer? We hebben nog uren nagepraat. 2 dagen later liep ik op een stoffige landweg, juist buiten de stad. Nog mijmerend over die gebeurtenis van eergisteren op het stationsplein. Totdat ik plotseling een groepje mannen langs de weg zag staan. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat die vreemde dokter in het midden stond. Enkele van die mannen kende ik wel. Ik bleef op een afstandje staan, dicht genoeg om te horen wat er gezegd werd. Ik ben blij dat jullie hebben besloten om met mij mee te gaan, zei de dokter. En op dat moment stapte hij uit de groep en liep naar mij toe. Vlak voor me stond hij stil en zei, wat zou u doen, meneer? Vanaf dat moment heb ik een hele andere trein genomen. Voor een eindeloze rit. Een trein vol met genezen mensen. Naast mij was er nog 1 plaatsje vrij. Want het bankje was eigenlijk bedoeld voor 2. En weet u, aan boord is voldoende koffie en voldoende koek. Het is geweldig om te weten dat velen van ons in diezelfde trein zitten. Dezelfde trein. Het is een feesttrein. En Jezus is de machinist. Nee, eigenlijk klopt het niet. Hij is eigenlijk de trein. Wij zijn in hem. Daarom is het een feesttrein. En we komen goed uit. Geen verkeerde wissels meer. We komen straks op het juiste perron. En die overwinning en die zekerheid is gekomen omdat het deze week kerst is. Omdat hij gekomen is. Kerst is de inluiding op de totale overwinning over alle kwaad. De komst van die kleine baby 2000 jaar geleden betekende het failliet van deze hele wereld. Want God zelf kwam naar zijn kapotte schepping toe. Kerst is het failliet van alle godsdiensten. Van de islam, van het hindoeïsme, het boeddhisme en de animistische sekten in deze wereld. Van alles op één dag. En die kleine baby groeide op en hij stierf en hij riep, het is volbracht. En daarmee werd het lot van al deze dingen bezegeld. En binnenkort zal de dag zijn van hem. Van hem die voor de meeste mensen nog een grote vreemdeling is. En hij gaat regeren vanuit Jeruzalem. Mensen, wat betekent dit alles voor ons vandaag? Wel, ik heb het u voorgelezen uit de tweede Petrusbrief. Allereerst staat dat u blij moet zijn dat God nog zo geduldig is. Dat het waarschijnlijk vandaag nog genadetijd blijft. En misschien morgen ook nog. We weten het niet. Want hij wil niet dat er iemand wat gaat ronddolen in de stad. Hij wil dat iedereen behouden wordt. En voor ons christenen die in de trein zitten, zijn er drie tips die Petrus meegeeft. Laat me dat tot slot tegen u zeggen deze morgen. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 11. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Dat is de eerste tip voor ons. Als de Heer Jezus morgen zou binnenkomen in uw huis, wat zou u nog moeten opruimen? Dat staat er eigenlijk. Dat staat er eigenlijk. Wat zou nog weg moeten? De tweede tip staat in vers 13. Daar staat dat we hem moeten blijven verwachten. Dat er een geest van verwachting onder ons moet zijn. Dat als uw familie of uw vrienden of uw collega's naar u kijken, dat ze zeggen, hij of zij, die wacht op iets. Ik weet niet op wat, maar ze zitten op iets te wachten. Dat staat er eigenlijk. Dat is de tweede tip voor de gemeente vandaag. En de derde tip in vers 17 staat, wees op uw hoede. Wees op uw hoede. Zodat je niet door de dwaling van zedeloze of geldzuchtige ongelovigen meegaat en u afvalt van uw standvastigheid. Wees op uw hoede. Laten we leven in heiligheid, in verwachting en wakend. Slaap niet, maar kijk om u heen. En laten we vooral, denk ik, die laatste dagen gebruiken om nog mensen te spreken. Voordat het te laat is. En ze voor altijd op het perron achterblijven. Om met die verloren mensen te spreken die nog wat rond sloffen en dolen zonder doel in welke stad dan ook. Tot slot dit. Er staat een prachtig vers in Hebreeënbrief. Daar zegt de Heere God dit. Nog een korte tijd. Dat klinkt kort, hè? Nog een korte tijd. En hij die komt. Zal er zijn. Hij zal er zijn. Hij doet altijd wat hij belooft. Hij zal er zijn. Drie woordjes. Zal er zijn. Wauw. Staat vlak voor de deur. Zullen we samen de Heer danken? Misschien zijn er een paar mensen die willen danken. Zal ik afsluiten. God in de hemel wil u samen danken voor het spoorboek dat u ons lang geleden heeft gegeven. En dat u ons bij de hand heeft genomen en naar het juiste perron heeft gebracht. En dat heeft gezegd, ik vertrek nu, ga je mee. Dank u Heere, dat velen van ons mochten meegaan. En als er nog mensen zijn die op het perron zitten, Heer, en niet weten of ze op het juiste perron zitten, en helemaal niet in de trein, dan wil ik u vragen of u hen bij de hand wil nemen, Heer, en hetzelfde wil doen. Zodat we samen straks bij dat geweldige eindstation komen. Heer Jezus, wij danken u dat wat we ons ook om ons heen zien, Heer, dat uw belofte ja en amen zijn en dat we bij u uitkomen. We zullen niet beschaamd uitkomen. Dank u voor de geweldige teksten. Amen. Amen. Maar ter bemoediging dit. Gisteravond heb ik dit ook voorgelezen, dat verhaal, op een diner van een gemeente. En ik was zo bemoedigd dat een meisje van het personeel kwam naar mij toe, die er dus helemaal niet bij hoorde eigenlijk, die was gewoon aan het werk. En die zei, meneer, was een fijne preek, zei ze. Ik zei, dat was geen preek, was een verhaal. Kunt u het doormailen? Yes, dat kan. Dat kan. Mensen, als de Heer terugkomt, gaan we zingen. Dat gaan we nu ook nog even doen. Het lijkt nergens op dat we straks gaan doen. Gaat het wel beter zijn, weet ik. Maar als slotlied, ja. Het zal een verrassing zijn wat we dan zingen, ook voor de muziekgroep, want die weet nog niet wat we nu gaan zingen. Ja. Maar ik denk, als we straks bij hem komen, we gaan hem kronen. We gaan onze kronen afgooien en we gaan hem kronen. Kroont hem met gouden kroon. Zullen we dat zingen? De eerste twee coupletten en na de zegen derde. 366. Volgens de laatste gegevens. 366. In de hemel gaat u er uiteraard niet zitten. Hè? Zullen we het slot niet staande zingen? Ja. En kroon hem met gouden kroon. Kerst zou zijn voordat de Heer Jezus terugkomt. Stel u voor. Ja? Dat zou iets zijn, hè? Wat zou u gaan eten dan deze week, toch? Stel u voor dat dat zo zou zijn. Misschien is het zo. Maar als het zo zou zijn, en ik mag nu de laatste zegen geven, ja, dan zou ik dit voorlezen. Dat heb ik niet verzonnen, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden gewassen hebben, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens, door de poorten en door de poorten ingaan in de stad. En de geest en de bruid, dat zijn wij, zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen en wie wil, neem het water des levens om niet. Hij die deze dingen, van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van van onze Heere Jezus Christus die spoedig komt. Zij en blijven met ons allemaal. Amen. Amen. Thank you.